Lieve mensen, mijn horloge loopt iets voor, dat weet ik. Maar het is echt wel ongeveer 7:30. En we hebben natuurlijk veel om naar te luisteren en om mee te nemen vanavond. En daar willen we wel ook de tijd voor nemen, dus laten we wel op tijd beginnen. En laten we beginnen met het zingen van een lied uit Johannes de Heer 224. Uw kleed moet wit zijn als de sneeuw. Nou, iedereen heel hartelijk welkom vanavond op deze zoeklichtsamenkomst. Deze avond die wij dit jaar al voor de tweede keer hebben. Hiervoor hebben wij een hele poos niet gehad. Maar afgelopen april hadden wij voor het eerst sinds lange tijd weer een avond als dit. En dat is toen zo goed bevallen dat we dachten we doen het in september nog een keer. We hebben ook weer dezelfde spreker. Broeder Wim Switzer is weer in ons midden en hij gaat vanavond met ons nadenken over het thema Europa, een reus op lemen voeten. En we zien uit naar alles wat je gaat vertellen en we zullen met veel interesse daarna luisteren. Maar voordat we dat gaan doen wil ik toch de avond ook openen met een paar versen uit de Bijbel. En dan wil ik een paar versen gaan lezen uit 2 Timotheus, het derde hoofdstuk. En daarvan wil ik vers 14 tot en met 17 gaan lezen. 2 Timotheus 3, vers 14 tot en met 17. En daar staat dit. Maar jij, blijf bij alles wat je geleerd hebt en met overtuiging hebt aangenomen, want je weet wie je leraren waren. En je bent van kindsbeen af vertrouwd met de heilige geschriften die je wijsheid kunnen geven, zodat je wordt gered door het geloof in Christus Jezus. Want elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen en op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust. Toen ik mij voorbereidde op deze avond en hoorde dat er weer zo'n avond was, toen las ik deze versen ook. En toen bleven mijn gedachten hangen bij vers 14, want daar staat dit: maar jij blijft bij alles wat je geleerd hebt en met overtuiging hebt aangenomen, want je weet wie je leraren waren. Want ik zat zo te denken, die zoeklichtsamenkomsten, die zoeklichtavonden, die zijn er natuurlijk al een hele poos, hè? In de gemeente waar ik ben opgegroeid, daar waren ze toen ik kind tiener was ook al. Ik weet nog dat ik als tiener daar al zo af en toe eens naartoe ging. Nou, ik ben inmiddels de 40 gepasseerd. Je zou het niet zeggen natuurlijk, maar... je ziet het amper. Maar het is wel zo. Dus dat is al best wel een tijdje geleden. En ik zat nog verder te denken, want het is dit jaar natuurlijk 100 jaar dat het zoeklicht bestaat. En straks in eind september, 27, 28 september, is er een grote jubileumviering om dat te vieren. Dan komt John Piper uit Amerika en dan kun je daarna gaan luisteren. Nou, allemaal heel mooi, maar dat geeft aan dat er dus al veel langer, zelfs al voor mijn geboorte, van dit soort samenkomsten natuurlijk waren. En dat er al over gepraat werd en over nagedacht werd. En daar is natuurlijk heel veel gezegd in al die jaren. En sommige dingen die zullen tijdelijk zijn geweest. En die zijn weer weggegaan, vergeten, menselijke wijsheid. Maar er zullen ook dingen zijn geweest die ons hebben gevormd. Die met ons mee zijn gegaan, die belangrijk voor ons zijn geweest. Nou, en dan moest ik aan denken bij dat 14e vers, hè. Maar jij blijft bij alles wat je geleerd hebt en met overtuiging hebt aangenomen. Je weet wie je leraren waren. Maar ja, tegelijkertijd toen ik me dat bedacht, toen besefte ik me ook, waar het hier over gaat, is natuurlijk niet een zoeklichtsamenkomst. En is ook niet de woorden van mensen. Of zijn ook niet de woorden van mensen. Is niet een preek, is niet een bijbelstudie. Ook niet van broeder Wim. Het gaat hier, als Paulus dit schrijft aan Timotheus, dan gaat het over de Bijbel. Dan gaat het over het woord van God. Want in vers 15 gaat het verder. Hè? Dan zegt hij, je weet wie je leraren waren. En dan zegt hij, en je bent van kindsbeen af vertrouwd met de heilige geschriften. Nou, dat is in de Bijbel altijd de term die gebruikt wordt voor het woord van God. De heilige geschriften. En Paulus zegt tegen Timotheus, daar ben je van kindsbeen af vertrouwd mee geworden. Door leraren, goede leraren, die je dat hebben uitgelegd, die je dat hebben verteld. En dat woord voedt op tot wijsheid, want die geeft je wijsheid, zodat je wordt gered door het geloof in Christus. Het geeft wijsheid, het geeft leven. Dat is wat hier staat. En toen ik dat bedacht in de voorbereiding op vanavond, toen dacht ik, nou, het zou toch mooi zijn als daar vanavond het al omdraait. Dat we de wijsheid en het leven van het woord van God mogen ontdekken in wat onze broeder ons gaat vertellen. En dat dat blijvend van waarde voor ons zal zijn. Voor de toekomst en onze weg met de Heer verder in ons leven. Dat we straks aan het einde van de avond kunnen zeggen, zoals het hier in vers 16 en in vers 17 staat, elke schrifttekst is door God geïnspireerd. Dat we dat mogen ervaren. En dan staat in het Grieks door God ingeblazen letterlijk. En dat God er met zijn geest doorheen is gegaan. En dat we dat mogen merken en dat we dan mogen ontdekken wat we hier hebben gehoord, kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen en om op te voeden tot een deugdzaam leven. Zodat, en dat is het doel natuurlijk, zodat een dienaar van God, wij allemaal, voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust. Nou, dat is mijn wens, mijn gebed, ik denk ook die van jullie. En ik geloof dat God dat wil doen. Als wij ons naar hem uitstrekken, dan wil hij in ons midden zijn, in onze harten werken. Jou, u, mij iets duidelijk maken van hem. Ook door hetgeen wat onze broeder ons gaat vertellen. En daarom mogen we ook beginnen met een gebed. Want Dat zeg ik heel vaak in een dienst, maar dat zeg ik ook vanavond. God neemt de ruimte die wij hem geven. Als wij zeggen, God, u mag niet bij mij binnenkomen, dan zal God vanavond ook niet zich aan je opdringen, want zo is hij niet. In de Bijbel staat niet voor niks, zie, ik sta aan de deur en ik klop aan. Er staat niet, ik trap een deur in en ik dring mezelf op. En als wij onze harten voor hem openen, ja, dan geeft hij zijn zegen en dan komt hij met zijn Heilige Geest. Dus daarom is het goed om te beginnen met een moment van gebed en onszelf daarin ook voor hem te openen. Mag ik jullie daarin volgen? Vader in de hemel, grote Heer Jezus Christus, Heilige Geest van God. U die de drie enige bent, wij komen bij u. En we zijn u dankbaar dat we vanavond hier kunnen zijn. Met zoveel en uit allerlei verschillende kerken en achtergronden en plaatsen. En toch delen wij één ding met elkaar. En dat bent u. Die ons verlost hebt. Die onze Heer bent. En we hebben het verlangen, Heer, om vanavond te leren. Om vanavond te horen over dat thema Europa, een reus met leme voeten. En we willen u dan ook bidden, Heer, spreek tot ons. Door hetgeen onze broeder Wim Switzer ons gaat vertellen. Wil hem ook bedouwen met uw Heilige Geest en hem de woorden geven, zodat hij ook in wijsheid kan spreken. En natuurlijk, er zullen dingen zijn die vanavond gezegd worden in wat ik zeg, in wat onze broeder Wim zegt, die menselijk zijn en die niet blijvend zijn. Maar we bidden u dat u met uw geest het zult inspireren en dat uw woord, het woord van u, de Bijbel zal klinken. En dat daar leven in is. En dat daar wijsheid in is. Dat we dat weer zullen ontdekken, ook vanavond. En dat wij er zullen worden door opgebouwd. Zodat we zijn toegerust als dienaren van u. Om ons werk, ons leven voor u te leiden. Heer, zegen ons daarin. Wij openen ons voor u. En we hebben verlangen daarnaar. Spreek tot ons. In Jezus' naam. Amen. Nou, voordat ik broeder Wim het woord geef, gaan we eerst nog samen een lied zingen. Heer, wijs mij uw weg. Dan is het aan jou om je verhaal aan ons te vertellen. En dan daarna kun je vragen stellen. Dus als je onder tijd zoiets hebt van, dat is me niet helemaal duidelijk. Of, daar wil ik wat meer over weten. Houd vast. En dan kun je het daarna stellen. En dan zullen we proberen daar een antwoord op te geven. En als dat allemaal is geweest, dan gaan we daarna de avond afsluiten. Maar eerst gaan we nog een lied zingen. En dat is Heer, wijs mij uw weg. Dan geef ik het woord aan broeder Wim.
Zou die eruit moeten, denk je? Kijk. Goedenavond. Het ene knopje uit en het andere aan. En een beetje licht met de beamer, de reserve beamer, heb ik begrepen. Maar toch, wij redden ons daar wel mee. Als we nadenken vanavond over het onderwerp Europa. Een reus met lemen voeten. Op lemen voeten. Een uitdrukking die ik onlangs weer voorbij hoorde komen uit de mond van een van onze politici. En nog niet eens een politicus van christelijke oorsprong. Maar die het had over Europa als een reus op lemen voeten. En zo merken we dat dit soort bijbelse uitdrukkingen ongemerkt binnengeslopen zijn in het normale taalgebruik. Altijd wel leuk om te ontdekken dat zelfs een niet-christen vertrouwd is met bijbelse uitdrukkingen. Want er is een bijbelse uitdrukking en daar willen we vanavond ook wel even naar kijken. Want als wij naar Europa kijken, deze bonte verzameling met allemaal blauw gekleurde landen en enkele kandidaatstaten die ook graag willen toetreden, zoals Turkije en IJsland en Servië, dan denk je, ja, ze staan nog steeds in de rij om erbij te willen horen. En dat is al vanaf na de Tweede Wereldoorlog het geval. Het lijkt een steeds groter gezelschap te worden. Meer eenheid, meer kracht. En dat leek het ook heel lang zo te gaan. Maar is dat ook een blijvend fenomeen? Want we merken dat er toch wel een kleine kentering is gekomen in het wij-gevoel van wij Europeanen. Kijken we even naar de ontwikkeling, dan kijken we naar 1952 als het beginpunt van die blauw gekleurde landen die samen met z'n zessen, de Benelux, Duitsland, Frankrijk en Italië, begonnen om de zogenaamde EGKS te vormen. Europese Gemeenschap van Kolen en Staal. Nou, dat zal u misschien nog wel wat zeggen, maar die kreeg dus al lang uit zicht verdwenen, want ze hebben plaats gemaakt voor veel meer dan een samenwerking op handelsgebied. En kolen en staal, ja, dat telt er wel een beetje mee, maar er zijn veel belangrijkere elementen gekomen. En in 1973, de volgende kleur, dan kwamen Engeland, Ierland en Denemarken erbij, totaal 9. En in 1981 kwam Griekenland erbij. En toen waren er ook al mensen die dachten, hey, 10 landen, dat heeft ook wel vast iets te maken met wat Daniel schrijft over dat beeld met die 10 tenen en 10 koningen. Daar gaan vast wel wat profetieën in vervulling. Maar zie daar, de jaren schreden voort. En in 1995 kwam er weer een land bij, Oostenrijk. En zo kwamen we in 2013 inmiddels op 28 landen. En nog steeds weet je niet waar het uiteindelijk naartoe gaat. We merken wel dat de euforie, en zeker toen de euro werd ingevoerd en wij de grenzen wat zagen verdwijnen, en we zomaar even makkelijk door alle Europese landen zonder paspoort konden reizen, dat het toch wel heerlijk makkelijk werd allemaal. 1 munt, 1 groot continent. En wij Europeanen waren toch maar makkelijk met al die dingen. En het is wat gaan wringen. Er kwamen wat scheurtjes, wat knarsende geluiden, omdat er wat moeites ontstonden. Er waren wat spanningen. Dat was te merken, zeg maar, in de oost-west verhouding, zeg maar, de westelijke landen hadden een andere blik dan de oostelijke landen op bijvoorbeeld het immigratievraagstuk. U weet toch die grote hekken in de oost-Europese landen, terwijl de west-Europese landen daar wat makkelijker in waren. Gammel spanningen, ook de spanningen noord-zuid, dan denken we vooral aan het financiële plaatje. De zuidelijke landen met hun grote schulden, de Griekse schulden, de Italiaanse, de Spaanse, de Portugese. Terwijl de noordelijke landen daar toch minder last van hadden. Ook dat was weer zo'n breuklijn. Die liep dan van oost door de noordelijke en de zuidelijke staten. Dat gaf wat frictie. Nou, de meest recente frictie komt natuurlijk door Brexit. Hoewel die frictie ligt misschien meer in het Verenigd Koninkrijk zelf dan op het continent. Maar toch, men wil weg van het continent. Van 28 gaan we dus waarschijnlijk binnenkort terug naar 27 landen. En dan is daar ook weer een frictie ontstaan. Iets wat minder mooi leek dan het in, dan het in het begin leek. Maar misschien zitten we dan wel het meest te tobben naar het financiële plaatje. Waar wij ook niet zo heel veel over horen. En dan komen we terug op het punt waar we in april ook wel op terecht kwamen. Dat is de vraag, waar doen wij onze informatie op? Is dat aan de hand van de media? Is dat aan de hand van allerlei journalistiek of geluiden die wij opvangen? Of ligt het zwaartepunt van onze informatie bij het woord van God? Ik neem u even toch even mee naar het financiële plaatje. Want juist vorige week kwam er een interview wat de media niet gehaald heeft, maar wat ik wel graag even wil laten horen. Het interview werd gehouden met Lex Hoogduin. U zegt de naam misschien niet wat, maar dat is een oud-bestuurder van de Nederlandse Bank. Tegenwoordig hoogleraar economie aan de Universiteit in Groningen. Dus een ingewijde als het gaat om het financiële plaatje. Die zei in een interview van vorige week: we zijn als Europa aan het einde van een fase aangekomen. Die begon in 1991 toen het geld nog verankerd was in de dollar en de dollar aan het goud. Dat systeem was verankerd en kon niet ongeremd groeien. U weet hoe de munten aan het goud vastzitten en dat de banken ook weten dat het geld heeft bepaalde waarde dankzij de goudvoorraad. Dat systeem was redelijk stabiel. Dat werd losgelaten na enige tijd. Daarna, zegt hij, zijn wij in een periode ingegaan van onverankerd geld. Dat heet fiat geld. Daarvan hebben we meerdere periodes gehad, maar die komen altijd tot een einde omdat er te veel geld gecreëerd wordt. Als u de media hebt gevolgd, dan weet u ook dat vandaag weer de Europese Bank heeft besloten om de rente te verlagen en veel obligaties te kopen. Schulden op te kopen van Europese landen die in de schulden zitten. Nou, als Europese land kun je wel, als Europese bank kun je al met dat proces heel lang doorgaan, maar dat houd ik erop. Je kunt heel veel geld bijmaken om schulden op te kopen, maar uw leven voelt wel aan, dit gaat op een grote zeepbel lijken. En de vraag is alleen niet of die gaat ploffen, maar wanneer die gaat ploffen. En we hebben alle ingrediënten nu in ons Europese continent om naar een crisis te gaan van de jaren 30 van de vorige eeuw. Vlak voor de Tweede Wereldoorlog. Een crash waarvan de financiële plaatjes in 2008 kinderspel blijken te zijn. Het is geen doemscenario, het is gewoon wat deze deskundige ons heeft voorgehouden vorige week. Maar nog, het blijft de vraag, is zo'n doemscenario iets wat een deskundige ons voorhoudt, wat de media misschien weg willen hebben of de politiek niet wil laten horen? Of zijn er ook Bijbelse aanwijzingen dat dit inderdaad wel eens de mogelijke route zou kunnen worden waarin wij als Europa op weg zijn? En ik meen naar mijn bescheiden mening dat dit interview wat vorige week werd gehouden en wat ik toevallig las, niet toevallig een week voordat wij hier vanavond over na gaan denken, binnenkwam. En wat ik u graag wil laten horen, want dit is namelijk precies wat in de Bijbel wordt geschetst als de route van Europa. Richting een grote crisis. Hoe komen wij aan die informatie? Waar halen we die wijsheid vandaan? Wel, dan komen we terug op dat uitspraakje van die politicus. Europa een reus op lemen voeten. En dan gaan we natuurlijk terug naar de Bijbel. Want daar moeten we het vanavond van hebben. En dan kijken we naar twee boeken. Allereerst het boek Daniël. En daarna nog even naar het boek Openbaring. En ik hoop dat wij dat binnen de tijd een beetje op het netvlies kunnen krijgen. Het beeld is een klein beetje verschoven. Je ziet dat boven is wat weggevallen, links is wat weggevallen. Maar het helpt voldoende, denk ik, om ons een beetje te helpen te begrijpen waar we vanavond naar willen kijken. Als we kijken naar het boek Daniël, dan weet elk die de profetieën wel eens een beetje heeft gelezen, dat die uitdrukking lemen voeten ontleend is aan dat beeld wat ons in Daniël 2 wordt beschreven. Het beeld wat Nebukadnezar zag in zijn dromen en wat hij graag wilde laten uitgelegd krijgen door zijn geleerden. En die liet hij komen en hij zei: ik wil graag weten A, wat ik gedroomd heb en B, wat die droom betekent. Nou, die geleerden hebben net zo gereageerd als wij zouden zeggen. Wij zouden zeggen: heer, koning, zegt u maar wat u gedroomd hebt. Nee, de koning, dat ga ik dan niet vertellen. Jullie vertellen mij wat ik gedroomd heb en de uitleg daarvan, zodat ik zeker weet dat jullie niet fantaseren. Nou, dat was onbegonnen werk, totdat de boodschap kwam bij die vier jonge lui, die vier jonge prinsen, nakomelingen van koning David, die als ballingen uit Juda waren meegenomen naar Babel. En dat bericht trof ook hen, want zij waren inmiddels ook opgeklommen tot het gezelschap geleerden waar Nebukadnezar graag naar luisterde. En Daniël zei: koning, wacht even met uw bevel om die geleerden te doden. Gun mij een moment om even bij mijn God naar binnen te gaan. Om even te bidden, om hem te vragen wat u gedroomd hebt en wat de uitleg is. En zo kwam Daniël terug en hij zei: mijn God is een God die verborgenheden kan openbaren. En hij heeft het mij verteld, koning. Luister naar wat u gedroomd hebt. En dan begint hij te vertellen dat Nebukadnezar in zijn droom dat beeld heeft gezien, wat wij even een klein stukje van gelezen in de versen 36 tot met 42. Oh nee. Daniël 2. Hey, dankjewel. Vers 36. Dit is de droom, zegt Daniël dan tegen Nebukadnezar. En de uitlegging daarvan zullen wij u, de koning, zeggen. U, o koning, koning der koningen, aan wie de God des hemels het koningschap, macht en sterkte en eer geschonken heeft, ja, in wiens hand hij de mensen, kinderen, waar zij ook wonen, de dieren van het veld en het gevolg des hemels heeft gegeven, en die hij tot heerser over die allen heeft gemaakt. U bent dat gouden hoofd. Doch na u zal een ander koninkrijk ontstaan, geringer dan het uwe. En weer een ander, een derde koninkrijk van koper, dat heersen zal over de gehele aarde. En een vierde koninkrijk zal hard zijn als ijzer, juist zoals ijzer alles verbrijzelt en vermorzelt. En gelijk ijzer dat vergruizelt, zal dit die allen verbrijzelen en vergruizelen. En dat gij de voeten en de tenen hebt gezien, deels van pottenbakkersleem en deels van ijzer, betekent dat dit een verdeeld koninkrijk wezen zal. Het iets van de hardheid van het ijzer aan zich hebben, juist zoals u gezien hebt. IJzer gemengd met kleiachtig leem en de tenen van de voeten, deels van ijzer en deels van leem. Ten dele zal dat koninkrijk hard zijn en ten dele zal het broos zijn. Even tot zover de toelichting van Daniël. En dat betekent dus dat als hij naar dat beeld schetst en het uitlegt, dat hij het heeft over een gouden hoofd, een zilveren borst, koperen dijen, ijzeren benen en voeten en tenen, deels van ijzer en deels van leem. En hij schetst koning Nebukadnezar dat hij, Nebukadnezar, het gouden hoofd is. Dat is dus het koninkrijk van de Babyloniërs. Dat zal worden opgevolgd door het volgende rijk van de Meden en de Perzen. Van zilver. Daarna de Grieken. En daarna de Romeinen. En zo schetst Daniël aan Nebukadnezar de opeenvolgende wereldrijken. En die zijn er ook zo gekomen. En door het geestesoog van de koning, die alleen naar de buitenkant van dat rijk kijkt, wordt de glorie van zo'n volgende rijk steeds minder in kwaliteit in vergelijking met zijn rijk. Zilver is minder dan goud, koper is minder dan zilver en ijzer uiteindelijk is minder dan koper. Maar het laatste, dat van de Romeinen, zal knetterhard zijn. Bikkelhard regime. En tenslotte komt er een laatste fase. En welke fase hebben wij dan op het oog? We merken alleen al in dit beeld dat de overgang van het goud naar het zilver een hele duidelijke scheiding vormt. Het Mede- en de Perzenrijk volgt na het Babylonische Rijk. En daarna volgt er weer een nieuw rijk. En daarna volgt er weer een nieuw rijk en dan zijn we bij de Romeinen aangekomen. Maar als het Romeinse Rijk stopt, volgt er geen erg heldere overgang naar een volgende fase. Kortom, dat Romeinse Rijk blijft kennelijk op de een of andere wijze bestaan, ijzer blijft bestaan, maar er komt een element bij. Waardoor de volgende fase van het Romeinse Rijk wel wat lijkt op het oude, maar er iets bijgekomen is wat er toen nog niet was. Waar zijn we dan beland? Even een klein stukje wat daarna volgt in de toelichting, dan zegt Daniel in vers 43, de tenen van de voeten, gedeeltelijk van ijzer en gedeeltelijk van leem, dat koninkrijk zal gedeeltelijk sterk zijn en gedeeltelijk broos. En daar heb je dus een aanwijzing dat Daniel zegt, als het Romeinse Rijk geweest is, dat van de voeten, van de benen, dan komt daarna het koninkrijk van de voeten en de tenen. Het lijkt op dat vierde rijk, maar het is het niet helemaal. Dan praten we over de voeten en de tenen. Gedeeltelijk sterk, gedeeltelijk broos. Wat stellen die tenen voor? Vers 44, in de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter een koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronden zal gaan en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Met andere woorden, als Daniel in vers 43 spreekt over de tenen, spreekt hij in vers 44 over de koningen. Met andere woorden, die tenen wijzen op koningen. In de laatste fase van het Romeinse Rijk zullen we een fase tegenkomen waarin wij 10 koningen gaan ontdekken. En daarna is het afgelopen. Althans met die aardse koninkrijken. Want dan komt er een koninkrijk van hemelse oorsprong. Een ander koninkrijk wat niet meer door een volgend wordt opgevolgd. Met andere woorden, die laatste fase van het Romeinse Rijk, waar ook leem is toegevoegd, is het laatste van de menselijke koninkrijken. Daarna komt er een ander soortig, een eeuwig koninkrijk. We maken een klein sprongetje. Oh nee, vers 45 is nog eventjes, want dat beeld blijft niet staan namelijk. Als dat andere koninkrijk van hemelse oorsprong gaat komen, dan zegt vers 45, daarom hebt u gezien dat niet door mensenhanden uit de bergen steen wordt afgehouden, die het ijzer, het brons, leem, ijzer, zilver en goud verbrijzelde. Er komt een steen en die wordt niet door mensenhanden afgehouden. Er is een andere hand die die steen doet neerkomen, om dat beeld, al die koninkrijken van menselijke origine, te verbrijzelen. En te vervangen door een ander soortig koninkrijk. Nog een klein sprongetje in het boek Daniel. En dan gaan we Daniel 7, gaan we niet allemaal lezen. Maar Daniel, die ziet daar ook die wereldrijken. En dan merken we het verschil tussen de manier waarop een koning naar die koninkrijken kijkt en waarop een profeet naar die koninkrijken kijkt. Want een koning kan alleen maar naar de buitenkant kijken, naar de uiterlijke glorie en de majesteit van een koninkrijk, van goud naar zilver en koper enzovoort. Maar een profeet kan verder kijken. Een profeet ziet die koninkrijken zoals God ze ziet, in hun ware aard. En dan ziet de profeet in Daniel 7 dieren verschijnen. Als je kijkt naar de Babyloniërs, het eerste wereldrijk, dan ziet de profeet een leeuw met adelaarsvleugels. Een samengesteld dier wat precies het karakter van de Babyloniërs weergeeft. En nog vaak vind je in vaandels en vlaggen van koninkrijken die zich presenteren willen, of een leeuw of een adelaar gepresenteerd. Het is het mooiste dier wat je kunt hebben als koning zijnde. Het volgende rijk ziet Daniel als een beer. Met drie ribben in de muil, we gaan het niet allemaal bij langs waarom dat zo is. Maar ook dat is kenmerkend voor het karakter van de Meden en de Persen. Het volgende rijk van de Grieken ziet Daniel als een panter. Met vier koppen en ook vier vleugels. Nou, u weet hoe een panter het snelste roofdier is met een enorme snelheid. Als zo'n dier ook nog eens vier vleugels krijgt, dan is dat een snelheid die je eigenlijk niet in de natuur tegenkomt. Wijst op de snelheid waarmee het Griekse Rijk de wereld heeft veroverd. En de Meden en Persen hebben teruggedrongen. Er is veel meer uit te halen, laten we even zitten voor vanavond. Maar dat vierde rijk, of het derde rijk, wordt opgevolgd door het vierde rijk. Dat van de Romeinen. En om dat te beschrijven, ziet Daniel in de natuur geen dier wat daar voorhanden is om daar een karakter aan te geven. Hij kan het alleen maar beschrijven en dat doet hij als volgt. Hij zegt het is vreselijk, het is schrikwekkend, het is geweldig sterk. Het at en het vermaalde, het vertrad en het heeft 10 horens. Hé, daar heb je weer een overeenkomst met dat vierde rijk wat Nebukadnezar zag. In Daniel 7 vers 24 staat dan ook dat die 10 horens zijn 10 koningen. En dan komt er aan het laatste, het vierde rijk, een overeenkomst tussen zoals de koning het vierde rijk ziet en zoals de profeet het vierde rijk ziet. Met andere woorden, de koningen die in de tenen worden voorgesteld, komen terug in het visioen van Daniel. Daniel ziet dat er dan, als hij die vier dieren heeft gezien, een mens komt. In vers 13. Er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. En die mens uit de hemel, dat is een hele bijzondere verschijning. Daniel ziet namelijk eerst een mens naar de troon toe gaan en daarna die mens naar de aarde komen om zijn koninkrijk op te richten. Daniel weet natuurlijk niet wie die mens is, maar inmiddels weten wij wel wie die mens is. Dat na de opstanding en de hemelvaart van de Heer Jezus er inderdaad een mens naar de hemel is gegaan. Er inderdaad een mens bij de troon van God is binnengekomen die God met eer en heerlijkheid gekroond heeft. De Heer Jezus is daar nu gekroond met heerlijkheid. En er komt een moment dat hij openlijk als koning naar deze aarde terug gaat komen. En dat is wat Daniel in zijn visioen ziet. En als hij dan komt, dan ziet hij dat die mens een heerschappij krijgt, een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden en zijn koningschap zal niet te gronde gaan. Met andere woorden, de steen die in het visioen van Nebukadnezar dit beeld heeft kapot gemaakt, is de mens die Daniel ziet komen om hier op aarde een einde te maken aan alle menselijke regeringen en het koninkrijk van God openlijk te gaan oprichten. Dat zijn de dingen die een oud-testamentisch profeet heeft gezien. Maar nu maken we even een klein sprongetje naar het nieuw-testamentische profetie. En de boeken Daniel en Openbaring lijken heel veel op elkaar. En ik vind de naam van dat laatste boek fantastisch. Openbaring. Het is alsof God zegt, ik recht het eventjes helemaal open. Ja, voor wie eigenlijk? U begint in hoofdstuk 1 maar eens te lezen van het boek Openbaring. En u doet maar eens iets wat de meeste christenen vandaag helaas niet doen, door het boek Openbaring dicht te laten. Wilt u het alsjeblieft dus als een open boek gaan zien, Want God wil namelijk zijn plannen uitrollen. En aan ons, zijn slaven, de slaven van de Heer Jezus, de dienstknechten, laten weten wat zijn plannen zijn. Het is een beetje zoals God het tegen Abraham zei toen zij samen op weg gingen naar Sodom en Gomorra. En Abraham voor God op de knieën viel en vroeg: wilt u nog omzien naar de rechtvaardigen in Sodom? Dat God bij zichzelf zei: zou ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? En zo kreeg Abraham een heleboel te horen over de plannen van God. En die plannen hebben wij ook gekregen. En wij hebben ze gekregen omdat God u en mij beschouwt als iemand die dat waard is. En dat God bij zichzelf zegt: en zou ik voor mijn kinderen vandaag verbergen wat ik ga doen? En kijken wij nou naar Europa, dan is God vandaag iemand die zegt: en zou ik aan mijn kinderen gaan verbergen wat ik met Europa ga doen? En dan doen we het woord van God open en zeggen: oh, wat zijn die mooie profetische lijnen door de hele Bijbel heen toch helder. Als het gaat om uw plannen, die allemaal uitmonden in de verschijning van uw Zoon. Dat God pas rust als zijn Zoon op aarde komt, niet om gekruisigd te worden weer, maar om als koning te worden geaccepteerd. En niet alleen door Israël, maar dat de hele wereld aan zijn voeten ligt. Dat is het plan waar God ons mee wil nemen. En de hele aanloop daarnaartoe hebben wij in dat woord van God gekregen. Met name in dat fantastische boek Openbaring. Daarom is het zo belangrijk. En laat u zich niet van de wijs brengen door de verschillende interpretaties, de verschillende meningen erover dat boek. Het mag allemaal zo zijn. Maar ga het boek vooral openen. En ga het vooral lezen. We gaan niet allemaal lezen vanavond, maar we kijken eventjes naar een soort overzichtje. En dan valt er een klein stukje weg. Namelijk voor dat kruis, wat u hier nog net ziet. Namelijk de geboorte, de komst van de Heer Jezus. Geboren als mens. En uiteindelijk natuurlijk na een aantal jaren verworpen, gekruisigd. Opgestaan en 40 dagen naar de hemel gegaan. En daar is hij nu. En bij zijn hemel, voor zijn hemelvaart, zelfs voor zijn kruisiging, zei hij al tegen zijn discipelen: het is goed dat ik terugga naar mijn vader. Want als ik terugga, dan stuurt mijn vader de andere trooster. Hij was de eerste trooster. Maar toen hij terugging naar zijn vader, komt de andere trooster, de Heilige Geest, om in de gemeente, in ons individueel te wonen. En zo gebeurde het op Handelingen 2, dat de Heilige Geest werd uitgestort. En al die individuele gelovigen uit Joden en ook later uit Heidenen, samen die ene gemeente gevormd hebben, die nog steeds op aarde is. Gelovigen uit Joden en Heidenen. Israël is even terzijde gesteld. Komt later wel weer goed, maar op dit moment is het volk van God de gemeente van de levende God. Bestaande uit zijn kinderen, gelovigen uit Joden en Heidenen. En de Heer Jezus zei: die Heilige Geest die blijft bij jullie tot in eeuwigheid. Wij wachten op zijn verschijning. Als hij gaat komen uit de hemel en wij met hem, schrijft Paulus in 1 Thessalonicenzen 3 en vele andere plaatsen. Meestal schrijft Paulus en de andere schrijver van het Nieuwe Testament over de verschijning van de Heer. En dan bedoelt hij het moment waarop hij met zijn voeten zal staan op de Olijfberg. Lezen we in Zacharia 14. Van dat moment, zegt Paulus, dan komt de Heer niet alleen, maar wij komen met hem. En dat betekent dat als wij met hem gaan komen uit de hemel, dat wij daar eerst naartoe moeten gaan. Dat is nogal logisch. En dat gebeurt op het moment dat wij wel noemen de opname. En dat is het moment wat er natuurlijk aan vooraf gaat. Het moment waarop de Heer Jezus komt. 1 Thessalonicenzen 4. Een prachtige beschrijving waar Paulus zegt dat de Heer met een bevelend roepen zelf zal komen. En wij gaan hem tegemoet. Dat betekent eerst de ontslapen gelovigen. En als die opgestaan zijn, dan gaan wij de levenden met hen samen de Heer tegemoet in de lucht. Wij de levenden. Weet u nog? Met andere woorden, Paulus rekende erop dat hij erbij zou zijn als de Heer terug zou komen. Inmiddels zijn we bijna 2000 jaar verder en de Heer is nog steeds niet gekomen. En dan zeggen we, oh, ja Paulus jongen, je hebt je vergist. Dat is domme taal, want Paulus zegt, ik heb me niet vergist. Ik heb elke dag geleefd met de stellige verwachting, de Heer komt misschien vandaag. En u kent het misschien wel van die mooie bordjes die men vroeger aan de wand had hangen, waar het op stond, misschien vandaag. En sommigen hadden dat bordje ook een achterkant. En als de Heer dan die dag niet gekomen was, dan draaide het om en dan stond er misschien vannacht. En de Heer was nog steeds niet gekomen. Maar die leefden, dus net als Paulus in de overtuiging, wij de levenden zijn er als hij komt en dan gaan we mee. En ze leefden dus alsof hij elke dag terug zou komen. Nou, ik garandeer u, als je zo leeft, dan staat je leven er anders voor en dat geeft een andere inhoud dan wanneer je denkt, nou, de Heer heeft 2000 jaar weggebleven, hij kan nog 1000 jaar wegblijven. Ik ga lekker mijn plannen maken en enzovoort, enzovoort. Nee, zegt Paulus, je gaat niet je plannen maken, je gaat doen wat de Heer van je vraagt. En zo stond hij hier in het leven. En als dan de Heer komt en de gemeente opgenomen wordt samen met al die ontslapen gelovigen, zegt hij dan aan het eind van 1 Thessalonicenzen 4, en zo zullen wij altijd met de Heer zijn. Als wij opgenomen zijn, ja, dan gaat het weer lopen wat God met Israël van plan was. Wat hij ooit aan Abraham had beloofd en wat echt gaat komen voor hem en voor zijn nageslacht. De landsbelofte, al die zegeningen, ook in het Messiaanse Rijk van 1000 jaren, die gaan lopen zodra de Heer verschijnt en zijn regering gaat komen. En dan komen we terug bij Daniel. Dit is het moment waarop de steen valt. Het moment waarop de mens uit de hemel komt. En dus een einde maakt aan al die rijken die hieraan vooraf gegaan zijn. Te beginnen met het Romeinse Rijk wat er was ten tijde van de kruisiging van de Heer. Welk rijk treft de Heer aan als groot, indrukwekkende macht als hij gaat verschijnen? Welke vorm heeft het Romeinse Rijk gekregen als het ijzer met het leem is vermengd? Even een kleine indeling van het boek Openbaring. Er staat in hoofdstuk 1 vers 19. Schrijf dan wat u gezien hebt en wat is en wat hierna zal gebeuren. Dat is een van de sleutels die ons helpt om dat boek Openbaring te begrijpen. Het bestaat namelijk uit 3 delen. Een zogenaamde wat was. Het eerste deel, en dat valt dan ook weer weg, denk ik. Oh ja, wat u gezien hebt is het eerste deel van het boek Openbaring. En dat beslaat, is dat ook een beetje helder te krijgen? Niet echt. Maar dat beslaat de tijd tot en met de hemelvaart, want Johannes ziet in hoofdstuk 1, in de wat is fase, een opgestane Heer, en hij valt er dood aan zijn voeten. U kent vast dat stukje. Dat is het stuk wat was. Hij was dood, hij is wel levend geworden. Dat is wat de Openbaring in 1 wordt beschreven. Daarna komt de wat is fase. En die wordt ons verteld over die 7 brieven in Openbaringen 2 en 3. De streepjes vallen wat weg hier. U moet maar even al mee aannemen, Openbaringen 2 en 3. Die 7 brieven aan de 7 gemeenten. Te beginnen bij de brief aan Efeze, eindigen bij de brief aan Laodicea, 7 gemeenten in Klein-Azië beschrijven. Maar niet alleen maar een situatie op dat moment in die 7 gemeenten, maar zoals het hele boek zegt, dit zijn woorden van de profetie. Dus ook die zeven brieven, die kun je achter elkaar uitrollen als een profetische schets van de ontwikkeling van de gemeente van God op aarde. Daarna krijgen wij de derde fase die in het boek Openbaring wordt beschreven. Na de tijd dat de gemeente op aarde is, komt vanaf dit moment hoofdstuk 4 tot 22. De rest van het boek Openbaring beschrijft toekomstige dingen. Na de opname, die overigens de Openbaring helemaal niet genoemd wordt, maar u vindt in Openbaringen 4 en 5, de 24 oudsten in de hemel, verwijzend naar de gemeente, wij dan in de hemel, rondom het Lam. Wij hebben een blik in de hemel, maar daarna, vanaf hoofdstuk 6, komt de blik op aarde. Wat gebeurt er op aarde terwijl wij in de hemel zijn? Nou, nogal veel. We gaan niet allebei langs, maar ik wou wijzen op het feit dat vanaf de opname, hoofdstuk 4 tot 6, en daarna hoofdstuk 7 tot 19, het moment beschrijft wat tussen de opname en de verschijning plaatsvindt. Hoofdstuk 19 beschrijft namelijk de komst van de Heer Jezus op zijn witte paard en al die andere op paarden met hem uit de hemel. De Zoon des Mensen. Dan hebben we het over zijn verschijning. Daarna begint dat duizendjarig rijk. En dat is een belangrijke fase. Want die hoofdstukken 7 tot 19 beschrijven een hele bijzondere periode. Een periode die we straks nog even gaan bekijken. Na hoofdstuk 19, als de Heer is gekomen, begreep het duizendjarig rijk aan. Nu komt die uitdrukking het duizendjarig rijk ook daar juist in tegen. Openbaringen 20, hoofdstuk 21. En hoofdstuk 21 daarna nog even een klein stukje over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde daarna. Wat zegt met name dit stuk, hoofdstuk 7 tot 19, ons over machten die dan op aarde te vinden zijn? Nou, daar zegt dat stuk vrij veel over. Het is een heel groot, het belangrijkste stuk in het boek Openbaring. Want dan gebeuren op aarde de grote voorbereidende ontwikkelingen die aan de komst, of aan de verschijning van de Heer voorafgaan. Welke machten treft hij aan als hij verschijnt? Nou, de eerste die dan uit de hemel wordt geworpen, zegt Openbaringen 12 vers 9, is de grote draak. Dat is een hele bijzondere gebeurtenis. De grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en Satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt op de aarde en zijn engelen met hem. Dus Satan wordt uit de hemel neergeworpen en kan op aarde zijn vrije gang gaan. Dat betekent dat hij nu nog in de hemel is. Dat is voor sommigen toch een beetje een raar idee, dat Satan in de hemel is. Nou, u denkt maar even aan het boek Job, waar Satan verschijnt voor de troon van God. U denkt maar even aan het boek Zacharia, in hoofdstuk 4, waar ook weer een dergelijk tafereel wordt geschilderd. Dat Satan de broeders aanklaagt, met name Joshua, met zijn vuile kleren als hoge priester. En die aanklager van de broeders, zoals hij hier in hoofdstuk 12 genoemd wordt van Openbaringen, heeft dan in de hemel niks meer te zoeken. De aanklager van de broeders wordt op aarde geworpen. Dus hij kan in de hemel geen broeders meer aanklagen. Geen gelovigen meer zwart maken. Maar des te meer kan hij op aarde zijn gang gaan. Die fase duurt 3,5 jaar. Die komen we juist in die hoofdstukken 7 tot 19 veelvuldig tegen. Of in een periode in dagen geteld, dan heb je het over 1260 dagen. Of je telt hem in maanden, dan heb je 42 maanden. Of er wordt gezegd, het gaat over een tijd, tijden en een halve tijd. Allemaal aanwijzingen voor een periode van 3,5 jaar, waarvan ook de Heer Jezus heeft gezegd, die noem ik In Matteüs 24, de grote verdrukking. En als de Heer Jezus die tijd een grote verdrukking noemt, dan heeft hij daar goede redenen voor. We gaan niet allebei langs, maar ik noem alleen maar in Matteüs 24, we lezen het thuis maar even na. Dan zegt de Heer zelfs dat in die tijd het zo erg zal zijn dat geen vlees behouden zal worden. Normaaliter overleef je dat niet. Maar ter wille van de uitverkorenen worden die dagen ingekort. Er zijn dus in die tijd, en dan praten we dus na de opname van de gemeente, er zijn in die tijd op aarde dus uitverkorenen. Wie zijn die uitverkorenen? U leest maar eens in Openbaringen 7, waar die fase begint, over twee groepen. 144.000 in Israël. En uit de volkeren een grote schare die niemand kan tellen. En al die mensen kijken uit naar de komende koning. In een tijd waarin het ongelooflijk zwaar zal zijn. Maar wat bepaalt nou en wat maakt het nou dat die tijd zo zwaar zal worden? Als in Openbaringen 12 Satan uit de hemel wordt geworpen, komen in Openbaringen 13 twee beesten tegen. En die wou ik dan even noemen, even kort. Want het moet wel een beetje behapbaar blijven vanavond. En in Openbaringen 13 vers 1, daar staat, ik zag uit de zee een beest opstijgen dat 10 horens en 7 koppen had. En op zijn horens 10 diademen. En op zijn koppen namen van lastering. En het beest dat ik zag was aan een luipaard gelijk. En zijn poten waren als die van een beer. En zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn macht en zijn troon en groot gezag. De goede verstaander heeft hier al heel wat handvatten aan. Wie is dit beest? Het doet onmiddellijk denken aan wat Daniel in zijn geestesoog zag toen hij de rijken voor zich zag verschijnen. De beer, de leeuw, de beer en de panter. Die komen hier terug. Met andere woorden, in de tijd die wij net voor ons zagen, van die grote verdrukking, als wij opgenomen zijn in de hemel, komt er een macht, een beest, die deze trekjes helemaal in zich heeft van die voorgaande wereldrijken die Daniel zag. Die inmiddels al lang voorbij zijn, maar weer terugkomen. Iets vergelijkbaars komen we ook in hoofdstuk 17 tegen. Het beest wat hier wordt beschreven, wordt nog eens beschreven in hoofdstuk 17. Daar komen we straks nog even op terug. We leggen dat even naast elkaar. En we merken dat ook hier in Openbaringen 13, die 10 horens, die 10 koningen, weer terug gaan komen. Die we in Daniel 7 en 2 ook zagen. De 10 horens zijn 10 koningen, zegt Openbaringen 13 vers 1 en ook 17 vers 12. Als u het even niet bij kan pennen, dan kunt u straks de PowerPoint presentatie even vragen bij Bert en dan kunt u het allemaal thuis nog eens rustig nalezen. Die gegevens doen ons herinneren aan Daniel 7 vers 7. Dus een punt van overeenkomst tussen dat dier wat Daniel 7 ziet en wat Openbaringen 13 en 17 zeggen. 10 horens zijn 10 koningen. Nog een punt van overeenkomst is dat er in dat laatste beest een grote horen zal zijn met een mond vol grootspraak. Zegt Openbaringen 13 vers 5 en 6. Laat hem even lezen. En hem, dat beest, werd een mond gegeven die grote dingen en lasteringen sprak En hem werd gezag gegeven om te handelen 42 maanden. En hij opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren. Die periode van 42 maanden, die 3,5 jaar, is dit beest dus voluit aan de gang. Hebben we het dan over een beest of hebben we het dan over iets anders? Nou, ik denk dat, dat Openbaringen 13 hetzelfde doet als wat de profeet Daniel zag. Kijk je naar wereldleiders, naar wereldmachten, dan kijk je in feite naar beesten. Het kenmerk van een beest is, het geeft geen relatie met God. Judas schrijft over de redeloze dieren. Deze wereldleiders laat aan alles zien dat zij geen gezag boven zich dulden. Het leuke is trouwens, als je het boek Daniel gaat lezen, dat je al die wereldmachtleiders, Nebukadnezar, Belshazzar, Darius, Kores, tot de overtuiging ziet komen, er is geen God dan de God van Israël. Een prachtige ontdekking. En dat gaat deze wereldleider straks in het boek Openbaring ook ontdekken. Ook al gedraagt hij zich als een beest, ook al laat hij aan alles weten, ik heb geen relatie met de God van de hemel, ik ben eigenmachtig en eigen baas, zij komen tot de erkenning dat er een God in de hemel is, die het laatste woord heeft. Hij heeft een mond vol grootspraak tegen God, zoals ook Daniel 7 vers 8 zegt. Het heeft ook de heiligen verslagen, zegt Openbaringen 13 vers 7. Deze wereld mag straks, gaat de heiligen het leven zuur maken, gaat velen van hen ter dood brengen. De heiligen zijn die uitverkorenen waar de Heer Jezus het over had, om wie de dagen werden verkort, maar er zullen ervan slachtoffer worden van deze wereldmacht. Als martelaren sterven. Zegt ook op Daniel 7 vers 25. Kortom, het zijn even drie punten van overeenkomst tussen dat beest wat Daniel ziet en wat hier in Openbaringen 13 wordt beschreven. Het beest uit de zee. En dan komt het punt waar ik met name op wil wijzen. En dan gaan we even naar Openbaringen 17, waarvan dat beest nog iets bijzonders wordt verteld. Namelijk, in vers 8, het beest dat u gezien hebt, dat was en is niet, en zal uit de afgrond opstijgen en ten verderve gaan. Hier worden beschrijvingen gegeven van dat beest wat zoveel overeenkomsten vertoont met dat vierde dier wat Daniel ziet. Dat laatste wereldmacht, het Romeinse Rijk. Daarvan zegt Openbaringen 17 dus, dat Rijk was er, is er een poosje niet en komt weer terug. En ik ben zo vrij te stellen dat dat oude Romeinse Rijk, wat zo rond 470 is opgehouden te bestaan, ja, de oostkant ging nog even door onder Constantinopel, maar uiteindelijk heeft ook dat het begeven, toen het Romeinse Rijk weg was, dat je in Europa een enorme lapjesdeken van landen en kleine grote landjes tegenkwam. Geen eenheid ervan vormde, elkaar naar het leven stond, en altijd was er de behoefte om dan ergens weer dat Romeinse Rijk naar boven te halen. Karel de Grote heeft het al geprobeerd, Napoleon heeft het geprobeerd, Hitler heeft het geprobeerd, allemaal hadden ze het idee om die oude Romeinse statuur weer naar boven te halen. Napoleon liet zich graag fotograferen als Romeins keizer, maar dan versie nummer zoveel, van Franse makelij. Het is niet gelukt. Na de Tweede Wereldoorlog is er iets heel bijzonders gebeurd. Niet alleen de vorming van de staat Israël, maar ongeveer gelijktijdig, in 1952, begonnen zonder enige militaire actie iets te groeien, waarvan je denkt, wat is dit? die EGKS. Een heel simpel begin van samenwerking. Het is geworden tot iets groots, wat eigenlijk niemand meer kan behappen. Als je nu naar Europa kijkt, dan zie je een enorm gezelschap. Een bonte mengeling van landen. Symbolisch zou je kunnen zeggen 10 landen, niet letterlijk. Maar u weet, het boek Openbaring is vol van symboliek. 10 wees altijd op handel en wandel. We hebben 10 vingers, we hebben 10 tenen en daarmee bewegen wij ons. Die laatste koning, dit beest uit de zee, wat als 2 druppels water lijkt op dat 4e dier van Daniël, komt weer terug in de vorm van dat wij nou noemen vandaag Europa. De hardheid is inderdaad weer een beetje aan het terugkomen. Hoewel, het is nog lang niet zo hard als destijds het Romeinse Rijk. Wat veroorzaakt het feit dat het allemaal nog wat losjes aan elkaar hangt? Dat is dat element wat erbij gekomen is en wat er toen ten tijde van het Romeinse Rijk nog niet was. Het leem is erbij gekomen. En dat leem en het ijzer van het Romeinse Rijk vroeger, dat vermengt zich niet. Dat zorgt ervoor dat al de landen van Europa weliswaar bij elkaar willen horen, maar ook weer niet bij elkaar willen horen. Want als er een vergadering wordt belegd om even een probleem te bespreken, dan hoort men 28 verschillende geluiden. En als de heer Trump uit het Witte Huis wil bellen van ik wil weten wat de mening van Europa is, ja, dan moet hij 28 landen bij langs. Want ze hebben allemaal verschillend geluid. Er is geen eenheid. En dat zal er ook nooit worden. Een Italiaan wordt nooit een Nederlander. Een Nederlander wordt nooit een Roemeen. En al die verschillende nationaliteiten, identiteiten, talen zullen altijd blijven bestaan. Totdat er iemand komt waar elke Europese leider naar hunkert. Een sterke leider. Iemand die met de vuist op tafel slaat en gaat zeggen, en zo gaat het gebeuren. En dat is dat beest wat ons in Openbaringen 13 wordt beschreven. Ik lees even nog iets. Uit dat 13e hoofdstuk. Als de draak aan dat beest macht heeft gegeven en een troon en groot gezag. Bij andere woorden, hier is een macht aan de gang. Een persoon, net als Nebukadnezar, maar van een totaal andere orde. Hij wordt totaal uitgerust met alle macht van Satan zelf. Hij krijgt zelfs de troon van Satan. Iedereen zal weten, dit is een leider die door Satan wordt gegeven. En het bijzondere is, ook al weet iedereen dat, er staat het volgende. En ik zag al een van zijn koppen als tot de dood geslagen en zijn dodelijke wond werd genezen. Een andere manier om te zeggen, het was er. Het is er even niet en komt weer terug. En dan komt het volgende. En de hele aarde ging met verbazing het beest achterna. En zij aanbaden de draak, omdat hij het gezag aan het beest had gegeven. En zij aanbaden het beest en zeiden, wie is aan het beest gelijk en wie kan er oorlog tegen voeren? Hier staat dus dat als dat beest, die leider er straks komt, dat hij dat doet met alle mogelijkheden en indrukwekkende dingen die Satan hem te doen geeft. Zo lezen wij hierna. En hem werd een mond gegeven die grote dingen, lasteringen sprak. En hem werd gegeven, gezag gegeven om te handelen 42 maanden. Wat doet men als men deze leider ziet? Allereerst dankt men massaal Satan voor zo'n leider. Ten tweede aanbidt men dat beest. En zegt men vol verbazing, wie is aan dat beest gelijk? Wie is er met hem te vergelijken? Wat zijn we gelukkig en wat zijn we dankbaar dat wij zo'n leider hebben. Ook al is de oorsprong van satanische gehalte. Ongelooflijk dat in Europa, dit zogenaamde christelijke continent, men massaal op de knieën valt als men weet dat men een leider heeft van duivelse oorsprong. We vragen ons wel eens af, en dat deden wij voorafgaande aan deze avond ook nog even in de ruimte hiernaast tijdens koffiedrinken, waar blijft de christelijke identiteit van Europa? Het aantal moskeeën, het aantal andere geloofsingrediënten neemt hand over hand toe en het christelijk geloof verdwijnt. Het lijkt wel of de gemiddelde Europeaan alles gelooft, als het maar niet in de Bijbel staat. Het gemak waarmee men de dingen binnenhaalt, is een voorloper van het gemak waarmee men straks deze leider zal gaan aanvaarden. Kortom, die nieuwe leider van Europa beantwoordt helemaal aan het profiel van een dictator. En een dictator is tot nu toe altijd nog gekomen uit de chaos. We verwezen aan het begin van deze avond al even naar het feit dat in de Tweede Wereldoorlog de dictator kwam uit de chaos die ontstond uit de financiële rampen van de jaren 30. Er kwam een sterke man naar boven die ineens de hele wereld, het hele Duits-Oostenrijkse land wist te mobiliseren. Deze nieuwe leider straks is de nieuwe leider waar Europa op zit te wachten. En die gaat het ook doen. Het beest dat was en niet is en zal komen. In de tijd dat het Romeinse Rijk er was er geen twijfel wie op aarde de macht had. De Romeinse keizer liet zich als goddelijke keizer ook benoemen, vereren, grootmaken. Dat was er. Het was er een tijdje niet en iets vergelijkbaars, maar dan heftiger, zal terugkomen. In vers 2 hebben we gelezen dat als Satan dus uit de hemel wordt geworpen en in deze tijd van 3,5 jaar dit eerste beest weet te mobiliseren, dat het precies de karaktertrekken vertoont van de voorgaande rijken. Met andere woorden, ook de trekjes niet alleen van het Romeinse Rijk, maar ook van het Babylonische Rijk, ook van het Medisch-Persische Rijk, ook van het Griekse Rijk, komen allemaal terug in deze toekomstige leider van Europa. Dit moet dus een machtig keizer, een machtig leider worden. Een dictator van ongekende status. De draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht. Nooit één tevoren heeft een koning een vergelijkbare macht gekregen als deze toekomstige leider van Europa. Dat is de weg waarheen Europa op weg is. Dat is de route naar de chaos. De route waar Europa in terecht gaat komen. En de chaos kan worden gecreëerd door de migranten die met grote getalen Europa binnenkomen. Nu zijn er nog wat beperkingen op te leggen, maar wie weet is dat binnenkort niet meer mogelijk en wordt het overspoeld. Of de financiële rampen voltrekken zich. Allerlei scenario's zijn mogelijk om in een soort chaos terecht te komen. Waaruit deze leider naar boven gaat komen. Waardoor Europa gelukkig is met hun nieuwe duivelse leider. Het Romeinse Rijk, wat er was, ten tijde van de Heer Jezus, wat ophield, zo rond 470, was er, is een tijdje niet en komt weer terug in wat wij noemen Europa. Met een leider waar we even een eentje bij zetten. Want u leest ook in Openbaringen 13 vanaf vers 11 nog van een tweede beest. Daar gaan we het vandaag niet over hebben, dat is allemaal veel te wijdlopend. Het eerste beest waar Openbaringen 13 over spreekt, is naar mijn bescheiden mening de nieuwe toekomstige leider van Europa. Een van de grote machten die verantwoordelijk is voor de tijd van de grote verdrukking. De tijd van de wereldreligie. De tijd waarin het, in het tweede deel van Openbaringen 13, verboden wordt om te kopen of te verkopen zonder het teken van het beest te hebben. Ook daarvan vindt u alle ingrediënten al beschikbaar. De cashloze winkels, die komen eraan. Je kunt tegenwoordig zonder dat je geld bij je hebt alleen maar met je identiteit betalen en je kunt doorlopen. Er komt een tijd, zegt dit boek, waarop je dat niet meer kunt. Als je namelijk weigert om te buigen voor dat beeld, het beeld van dat beest wat opgericht wordt, als je de autoriteit van deze leider niet accepteert, krijg je dat teken niet. En dan kun je het wel schudden. Dan kun je de winkel binnengaan, je kunt je karretje volladen, maar bij de kassa kun je niet afrekenen. Je kunt je karretje laten staan en je kunt naar buiten gaan. Hoe je dan in leven moet blijven, was een heel interessante vraag. En ik denk er maar eens over na. Over hoe dat gaat met de heiligen die er dan zullen zijn. Die het heel moeilijk zullen krijgen. Heiligen, gelovigen uit Israël. Gelovigen ook uit de volken, die allemaal uitkijken naar de komende koning. Die allemaal voorbereid worden in die tijd van die grote verdrukking om rein en heilig te leven. En ze zijn er. Als Openbaringen 7 die grote schade beschrijft, laat het even lezen. Dan kunt u thuis nog rustig nalezen. Dan staat in Openbaringen 7 het volgende. In vers 9, daarna zag ik en zie een grote menigte die niemand kon tellen uit elke natie en geslachten en volken en talen. En vers 13 zegt, en een van de oudsten antwoordde en zei tot mij, deze die bekleed zijn met lange witte kleren. Wie zijn zij en van waar zijn zij gekomen? Het is Johannes die het natuurlijk schrijft, de ik-persoon. En een van die oudsten, een van die mensen die daar in de hemel zullen zijn, wij dus, die zien de verbaasde blik van Johannes en die zeggen, Johannes, weet je wel wie dat zijn? En Johannes die zegt, Meneer, u weet het, vers 14. En hij, die oudste, zei tot mij, deze zijn het die uit de grote verdrukking komen, en ze hebben hun lange kleren gewassen, en ze wit gemaakt in het bloed van het lam. Met andere woorden, als je begint na te denken in het boek Openbaring, over die vreselijk zware periode, dan kijkt hoofdstuk 7 aan het begin al, naar de eindmomenten dat die grote verdrukking is afgelopen. En die ziet daar een grote schare uitkomen die hun kleren niet hebben bevlekt. Die dus onder het bewind van deze satanische macht gezegd hebben, en wij buigen niet. En de Heer die gaat voor hen zorgen en gaat hen voeden. Net als die ander, die in het Oude Testament ook ooit eens een keertje 3,5 jaar lang verzorgd moest worden. En ik hoor de naam al noemen. Elia. Achterna gezeten door Ahab en Izebel. Wist echt niet welke route hij moest volgen. Toen de Heer tegen hem zei, Elia, je gaat naar de Bekrit. En daar zal ik voor je zorgen. Er was nog nooit iemand geweest die door de raven werd gevoed. Maar toen Elia daar zat, kwamen de raven langs en die lieten brood vallen. Met de hitte doe je voort en er viel geen regen en het water in de beek werd minder en minder. En Elia maakte zich geen zorgen. Want toen het water op was, zei de Heere God, nou je gaat naar Sarfat, want daar is een weduwe die voor je gaat zorgen. En ik kwam in Sarfat en ik kwam een weduwe tegen, die al net een paar stukjes hout aan het besprokkelen was, om nog een broodje te bakken voor haar en voor haar zoon en dan zal zij sterven, zei ze tegen Elia. Nee, jij gaat niet sterven, zei Ria. Jij gaat een broodje bakken en dan geef je mij te eten. En daarna kun je voor je zoon en voor jezelf ook brood eten. En zo blijven wij met z'n drieën in leven de hele tijd door. Dat leven in geloof. En dat is een voorbeeld van al die mensen die in die 3,5 jaar straks, ook net als Elia, door God in leven worden gehouden. En God ziet ze al, bij wijze van spreken, van tevoren uit die grote verdrukking komen en hun kleren rein bewaard blijven. Niet buigen voor deze machten. En denk nou even terug aan een ander hoofdstuk uit dat prachtige boek Daniël. Wat we dan kennen uit de mooie verhalen, zoals van de brandende oven. Waarin 3 vrienden worden geworpen die ook niet hebben gebogen voor dat beeld van Nebukadnezar in het dal Dura. En toen Nebukadnezar dat hoorde, liet hij de 3 vrienden komen. En zei, jullie krijgen nog 1 kans. Anders ga je daar de oven in. Sadrach, Mesach en Abednego waren zo vrijpostig om tegen deze koning Nebukadnezar, het gouden hoofd, de machtigste man op aarde, te zeggen: koning, als we in die oven worden geworpen, dan weten we niet of onze God ons daaruit gaat helpen. Hij kan het wel, maar of hij het doet, weten we niet. Maar 1 ding weten we wel. Voor uw beeld buigen wij niet. Nou, u weet hoe Nebukadnezar bij wijze van spreken ontplofte. En dat vuur nog 7 maal heter moest worden gestookt. En uiteindelijk de soldaten stierven die deze 3 mannen in het vuur wierpen. Nebukadnezar keek hen na. En hij zag ineens in dat vuur een 4de man bij hen lopen. En hij wist: Sadrach, Mesach en Abednego, jullie dienaren van de Allerhoogste God, kom naar buiten. De 4de man verdween en de 3 stonden voor de koning, zonder dat de reuk van het vuur aan hen te merken was. Precies zoals straks, aan het eind van die grote verdrukking, er een ontelbare schaar uit de volkeren, en ook uit Israël, mensen zullen komen, aan wie de geur van het vuur niet te ruiken is. Ze hebben geen compromissen gesloten. Ze zullen niet buigen voor deze leider, deze satanische leider van Europa. Een van die dingen waarvan je denkt, waarom hebben wij al die gegevens in de Bijbel? Waarom lezen wij hier in vers 4 dat de mensen zeggen dat ze het beest aanbidden en zeggen: wie is aan het beest gelijk? Wel, het doet ons herinneren aan die discipelen op het meer, die in een storm waren en de Heer die sliep daar. En dat ze de Heer wakker maken en zeggen: Heer, bekommer u zich er niet om dat wij vergaan, want er stormt. Wakker worden alstublieft. En de Heer die gaat staan en die spreekt en de storm zwijgt. En de discipelen kijken elkaar aan en die zeggen: wie is aan hem gelijk? Verbazing alom. Een dergelijke verbazing zal straks bij de bewoners van dit Europese continent en al hun vrienden te lezen zijn als ze kijken naar hun leider. Met andere woorden, deze leider bevindt zich op eenzame hoogte. Het is heel moeilijk om dan staande te blijven en niet te buigen voor zijn heerschappij. Waarom hebben wij zulke gegevens in de Bijbel? Nou, om een heleboel redenen. We denken even terug aan wat God tegen Abraham zei. Of bij zichzelf zei toen hij met Abraham in gesprek was. Abraham hoorde dat niet hoor, maar we lezen het in de Bijbel. Dat God bij zichzelf zei: zal ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen. En zo weten wij dat God niet voor ons verbergt wat hij gaat doen, als het gaat om onze levens nu, op weg naar de hemel, hoe we in de heerlijkheid zullen zijn. Maar ook niet wat er na ons vertrek van deze aarde gaat gebeuren op deze aardbodem. Wij weten nu dat na ons vertrek deze leiders zich zullen aandienen onder rechtstreeks gezag van Satan. Dat dit de route is waar Europa naar op weg is. De route naar de grote chaos. De grote afval van God. Het massaal aanbidden van occulte machten. langste route van het continent waar ooit eens veel zendelingen uit de wereld over zijn getrokken. Het wordt het continent waarin God, de Heer Jezus, massaal worden genegeerd. Als straks op dat continent mensen zullen zijn die hun kleren niet bevlekken, die uit blijven kijken naar de verschijning van de Heer Jezus, en we kijken terug en we kijken naar een Elia die ook staande bleef en niet bezweek onder de druk van Ahab en Izebel, dan zeggen wij terugkijkend naar hun en vooruitkijkend naar dit gezelschap wat in die tijd van die grote verdrukking staande blijft, dan hebben wij vandaag geen enkele reden om voor wie dan ook bang te zijn. Dan mag het financieel op wat voor manier dan ook in Europa gaandeweg steeds meer bergaf raken gaan. Dan mogen er machten los gaan komen waarvoor elk zich bang maakt. Wij niet. Want bij ons heeft onze God het laatste woord. En als zij straks door die grote verdrukking heen geloosd worden, als de drie vrienden uit die vurige oven komen en de reuk aan hen niet is te ruiken van de rook, omdat er een vierde man bij hen is, dan zeggen wij, en zo zijn we ook begonnen vanavond om te zingen, Heer Jezus, dank u wel dat u bij ons bent. Dat wij in deze wereld waarin wij nu leven, weliswaar weinig mensen om ons heen meer zien die u zoeken, en dat mag ons misschien moedeloos maken, dat we in een Europa leven waarin de ontwikkelingen zo ver bergafwaarts gaan, en dan mogen we ons heen de mensen bijna panisch zien worden. Denk even aan de bankencrisis 2008. Mensen die hun saldo's op IJsland hadden geparkeerd, want de rente was een beetje hoger daar. Het bleek één grote zeepbel te zijn, want de eerste van de banken die viel was de IJslandse bank. En na de vulkaanuitbarsting zei men nou wel eens van IJsland, na de ash komt de cash. En inderdaad, na de as van de lava uit de woestijn, uit de vulkaan van IJsland, kwam daarna de bankencrisis uit IJsland over het continent waaien. En de ene en de andere Europese bank moest met miljarden worden gesteund. Veel mensen verloren geld. Veel mensen verloren effecten. Veel mensen werden bang. En veel mensen die de geluiden van deze Lex Hoogduin, die we aan het begin lieten horen, serieus nemen, wordt ook bang. En denken, ik ga raak alles kwijt, mijn geld, mijn dingen. Petrus schrijft daarom niet voor niks. En de Heer Jezus zegt die woorden zelf ook. Verzamelt u geen schatten op de aarde, waar mot of roest ze bederft. Waar verzamelt u schatten in de hemel. Het woord van God, en daar begon onze broeder aan het begin van deze avond mee. Het woord van God is van ongelooflijk belang. Het wordt steeds belangrijker. Het is de enige kurk waarop we kunnen drijven. Het is de enige voedingsbodem wat ons sterk maakt. Het is het enige waarop we zeggen, Heer, wilt u me helpen om elke dag mijn stille tijd te nemen om uw woord te ontdekken, het tot mij te nemen, het te eten en te drinken. Want u hebt voor mij geopenbaard, niet alleen in het boek Openbaring, maar in al die andere 65 boeken ook, wat u gaat doen. En als God ons zo hoog inschaalt, dat hij ons al die informatie gaat verschaffen, dan is het aan ons om het tot ons te nemen. En te zeggen, Heere God, ik wil uw woord graag lezen. Ik doe dat met gevouwen handen. En ik wil graag dat uw geest die in mij woont, dat woord leven maakt, zodat ik u ga kennen. Dat ik de Heer Jezus beter ga kennen. En dat ik geestelijk sterk word. En dat ik niet alleen maar naar de wereld kijk waarin de dingen op mij afkomen die mij kapot zouden kunnen gaan maken of mij kunnen infecteren. Nee, andersom. Wij gaan dan net als Paulus naar de wereld kijken, zoals we in de ruimte hiernaast even stonden te kijken voor die wereldkaart van het Midden-Oosten met al die reisstippeltjes erop van de zendingsreizen van Paulus. En dat we tegen elkaar zeiden, wat was dat fantastisch, hè? Dat Paulus niet bang was voor al die landen waar hij naartoe ging. Waar de heidenen werden aangebeden en door afgoden werden aangebeden. En dat hij daar kwam spreken over de enige God. Die onbekende God waar weliswaar een altaar voor stond in Athene, maar dat hij zei, van die God kom ik. Dat is de God waar ik over wil vertellen. Dan mogen de moslims deze kant op komen. Dan mogen allerlei andere idolen deze kant op komen. En niet alleen de afgoden van boeddhisme of ook van de sport. Van de hebzucht. Want de bankencrisis werd er vooral veroorzaakt door de hebzucht. Vriend en vijand was het erover eens. Maar de hebzucht teelt nog steeds bierig. En aan ons is het de vraag. Bewaar ik mij rein te midden van al die afgoden? Ben ik net als Paulus die naar de wereld kijkt als een wereld, als een domein van mogelijkheden. Van mensen die als ik het ze niet ga vertellen, verloren gaan. Dat ik die mensen die niet op zoek zijn naar God ga vertellen. En als je zo doorgaat, dan ga je verloren. De boodschap van het kruis is nog steeds de enige boodschap die ertoe doet. Waarvan de Heer Jezus zegt, ik ben de weg en de waarheid en het leven. En menige kerkdienst wordt al vervuld met een inhoud zonder kruis. En de hele christelijke wereld glijdt af naar een kruisloze fase. Waarin het bloed van de Heer Jezus en het verzoeningswerk van het kruis van Golgotha bijna niet meer aan bod komen. Een beetje een sociale evangelie of een welvaartsevangelie. En dan merk je dat ook de christenheid is geïnfecteerd met de afgoden van deze wereld. Laten we ons ervoor zorgen dat wij rein blijven. En ik hoop dat de voorbeelden van deze wereldmachten ons niet alleen helpen begrijpen waarheen Europa op weg is. Maar vooral ons helpen begrijpen waarin ik en waarin u vandaag hoort te staan. Stevig. Of zoals de oudlied zegt, staande op de beloften van de Heer mijn God. Geef de Heer ons daar heel veel genade voor. Want we weten dat welke macht zich ook aan gaat dienen. Dat geldt ook voor dit beest, deze leider van Europa. Als de Heer gaat verschijnen, dan zegt Openbaringen 19, vers 20. Het beest werd gegrepen en levend geworpen in de poel van vuur die van zwavel brandt. Nog zelfs voordat Satan tot zijn definitieve bestemming komt, gaat deze leider als eerste zonder vorm van proces rechtstreeks naar de hel. De hel is nog leeg. Hij wordt de eerste die hem gaat vullen. Dat is de kant van de ontwikkeling. Maar onze kant is die van het uitkijken naar de komst van onze Heer en Heiland. Wij, de levenden, die blijven tot Hij komt. Daar wou ik het bij laten. En ik kan mij voorstellen dat u nog heel wat momentjes hebt, of heel wat puntjes hebt waarvan je denkt, ja, dat zal wel. Maar vertel daar nog maar even wat meer over. Ik garandeer niks, maar wellicht kunnen we elkaar een beetje verder helpen.
Ja, dus mochten er vragen zijn, dan kan je die nu ook stellen. Ik moet wel even zeggen dat het al 9 uur is geweest, een koers op 9:15 zo ongeveer op einde avond. Dus als er heel veel vragen zijn, dan moeten we gaan selecteren. Want we moeten ook nog een keer naar huis. Maar ik weet niet of er vragen zijn. Dus voor is een vraag. Ik geef even de microfoon aan, dan kan iedereen nu verstaan.
U had het over die 144.000 van Israël. U staat er eigenlijk ook in Romeinen. Op een gegeven moment, ik weet niet welke tekst hoor, maar zullen we ongetwijfeld beter weten. Dat geheel Israël zal behouden worden.
Klopt.
Hoe moet ik dat nou rijmen met elkaar?
Ja, dat is een heel interessant punt. Er staat in Romeinen 11 dat heel Israël zal worden behouden. Ik meen vers 25. Als het einde van het betoog wat Paulus voert vanaf hoofdstuk 9 van de brief van de Romeinen. Tot en met hoofdstuk 11, waarin hij uitlegt. Na de boodschap van de verlossing aan elk individueel mens vandaag de dag. Dat hij daarna in hoofdstuk 9 ertoe komt om te zeggen, ja, maar wat is er dan met Israël aan de hand? Heeft God dan nog een belofte voor Israël? En dan gaat hij in 3 hoofdstuk uitleggen en dan komt hij inderdaad in hoofdstuk 11 tot de conclusie. En zo zal heel Israël behouden worden. Betekent dat dan dat elke Israëliet automatisch behouden wordt? Sommigen denken dat, maar ik ben zo vrij om dat te ontkennen. Dat gaat er niet worden. Niet elke Israëliet wordt automatisch behouden. Sterker nog, Paulus zegt zelf in het begin van dat betoog, in Romeinen 9, niet allen zijn Israël die uit Israël zijn. Met andere woorden, je kunt je nooit laten voorstaan op je natuurlijke afstamming. Een Israëliet kan nooit zeggen, ik ben een Israëliet en dus kom ik behouden in het Messiaanse Rijk aan. Nee. Denk even terug aan de confrontaties die de Heer had met de Farizeeën en de Sadduceeën, waarvan hij zelfs tegen hen zei, u hebt de duivel tot vader. Tegen Joden. En tegen de religieuze leiders van het volk. En als er met hen niks gebeurde, dan zijn ze verloren gegaan. En dat zal met Israël als volk ook zo gaan, zoals het met elk mens gaat. Zij die uit Israël tot geloof komen, worden behouden. Dat ongelovige deel gaat geoordeeld worden, juist in die 3,5 jaar. Zacharia 13 beschrijft het zelfs zo dat Zacharia zegt, 2/3 wordt geoordeeld. 1/3 wordt gered. Dat 1/3 deel wat gered wordt, wat Jesaja dan wel noemde het overblijfsel of het restant, dat is dan aan het begin van het Messiaanse Rijk het volk Israël wat dan op aarde woont. En dan zegt Jesaja ook, mijn volk zal geheel uit rechtvaardigen bestaan. Inderdaad, het 1/3 deel wat overblijft, zijn die rechtvaardigen, het gehele volk op dat moment. Zo zal heel Israël behouden zijn. Dan zijn de ongelovigen al weggedaan. Dat hele volk, dat wordt beschreven in het boek Openbaring als 144.000. Ook weer zo'n symbolische aanduiding, want uit elke stam komen 12.000. Nou, je weet, er zijn grote en er zijn kleine stammen. Maar het getal 12.000 geeft aan, er is een bepaalde volheid uit elke stam, waarvan God zegt, aan het eind heb ik er 12 keer 12.000, 144.000, waarvan ik straks mijn volk ga maken. Zij komen door die grote verdrukking heen en gaan het Messiaanse Rijk binnen. Dus naar mijn bescheiden mening, als antwoord op uw vraag, geheel Israël is identiek met de 144.000 die God als zijn eigendom heeft bestempeld. Ja?
U mag nog een vraag stellen en dan bent u ook de laatste, want anders gaan we echt dik over de tijd.
Ik ga even in op uw laatste tekst die daar staat. Van het beest werd geworpen in de poel van vuur die van zwavel brandt. Wat mij opvalt tegenwoordig, dat in de kerken ook heel veel geleerd wordt, dat niemand verloren gaat, de alverzoening. En dat is op het ogenblik een hele grote beweging die in opkomst is, ook in de kerken, voorgangers. Zou dat ook een leer kunnen zijn die helemaal past in dat Romeinse Rijk, die straks van die leider die zegt, ach jullie komen er allemaal weg, gaat allemaal goed, komt allemaal goed met jullie. Want niemand gaat verloren.
Ja, of iets heeft te maken met het Romeinse Rijk is de vraag, maar wat u noemt, dat past helemaal in de waarschuwingen die Petrus, Paulus en de schrijvers van het Nieuwe Testament ons vertellen, namelijk dat er dwaalleraren zullen zijn. Past u op voor de valse leraren. De valse leer die inderdaad, naarmate de komst van de Heer dichterbij komt, hand over hand toeneemt. En dit is een van die valse leringen die ons helpt, die ons doet laten denken dat uiteindelijk allen gered gaan worden. Er zijn zelfs leringen die zeggen dat ook Satan zelf nog tot de geredden gaat behoren. Nou, op grond van de Bijbel moeten we die echt als dwaalleer veel ver van ons werpen en dat wegdoen. Want er gaan mensen verloren. Ja. Sorry dat ik er iets te lang heb gemaakt, langer dan ik had mogen doen. Maar...
Nee, daar hoef je geen excuses voor te maken. Alleen ja, we zijn hier in deze gemeente nog wel eens gewend om wat uit te lopen.
Oh, dus ik heb niks verkeerd gedaan.
Nee, helemaal niet hoor. Helemaal niet. En de een vindt dat helemaal geen probleem, maar de ander zegt, ja, het is morgen ook weer vroeg dag. En ik moet nog even naar huis en ik kan niet direct slapen van alles wat ik gehoord heb. Ik moet nog even tot rust komen. Nou, dat begrijp ik allemaal, dat begrijpen we allemaal. En daarom hebben we gewoon gezegd, ongeveer 8:15. Maar we willen je wel heel erg bedanken. Voor alles wat je gedeeld hebt. En voor alle interessante woorden, inzichten. En ja, het woord van God dat je geopend hebt. En ons daar wijsheid uit hebt willen geven. Dankjewel. En ik wil jullie ook allemaal bedanken voor jullie komst vanavond en voor jullie aandacht. Dat we hier vanavond samen mochten luisteren en het woord mochten openen en erover na mochten denken. Dat is toch heel mooi. Eigenlijk heel bijzonder dat we dat in vrijheid kunnen doen, zomaar door de weeks. En dan zie ik hier allemaal mensen, sommige ken ik uit eigen gemeente, sommige ken ik uit andere gemeentes. Maar er zijn ook mensen van ik denk, hé, die zie ik voor het eerst. Nou, ik vind het geweldig dat we zo gemeente kunnen zijn van al die verschillende achtergronden. Maar we hebben Christus en dat verbindt ons aan elkaar. Nou, daar mogen we de Heer voor danken. En we mogen ook de avond gaan afsluiten zo met gebed. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik nog in ieder geval zeggen dat er bij de deur dadelijk gecollecteerd wordt. Dat is puur en alleen voor de onkosten van deze avond en alles wat daarbij komt kijken. Dat moet een beetje gedrukt worden. En voor de rest, hebben jullie nog echt dringende dingen die van persoonlijke aard zijn? Van je zegt, daar wil ik over doorpraten of daar zit ik nog mee of ik wil gebed of weet ik veel. Dat kan natuurlijk ook. Broeder Wim is hier nog wel, ik ben hier wel op het podium. Nou ja, spreek ons maar aan, dan komt dat ook goed. En anders, als u naar huis gaat, wens ik u daarbij de zegen van de Heer toe en alle goeds. Alle zegen en weet ook dat u daarin niet alleen bent. Hè? De Heer gaat met u mee zoals altijd. Zullen we afsluiten met gebed? Vader in de hemel, wij danken u voor deze avond. En wij danken u dat we vanavond hier konden zijn. Zoals we ook begonnen zijn en zoals ik net gezegd heb. Het is goed om als gelovigen uit al die verschillende achtergronden en van al die verschillende kerken en plaatsen, Heer, om dan samen te komen en te luisteren. Omdat we verlangen hebben u te leren kennen, meer en meer. En vanavond hebben wij uw stem willen horen in de woorden van onze broeder, in de woorden van uw woord uit Daniël en het openbaring die zijn opengegaan. Heer, wil zegenen en uw zegen nadragen aan datgene wat blijvend van waarde is voor ons, wat we mogen meenemen en waar we ons geloof in mogen laten vormen en waardoor we mogen groeien. Heer, maar datgene wat misschien niet tot zegen was, Heer, of wat er misschien gehoord is dan wel gezegd is, onderling ook, Heer, wat niet tot uw eer was, neem dat van ons weg. Maar laat hetgene wat wijsheid en leven geeft bij ons blijven. Wil zegenen op de weg die wij gaan, waar we ook gaan, wie we ook zijn. Heer, u weet van onze levens, u weet wat daarin speelt. Zoals onze broeder Wim het heeft gezegd, er gaan nog veel, veel dingen komen. En sommige dingen zijn ontzettend zwaar en ontzettend moeilijk. Maar als we dan in dat alles al in openbaring lezen dat u soeverein Heer bent. Dat u zult volvoeren en dat u zult beschermen. Dan willen wij in ons leven ons ook op die bescherming werpen. En dan willen wij tegen u zeggen, Heer, hier zijn wij. Wij geloven, u laat niet los wat u bent begonnen te doen. Wij geloven, u bent bij ons. U bent erbij. En met u willen wij verder. Heer, laat die wetenschap in ons aller hart zijn. Zegen ons als we van hier gaan. En laten we van die zegen die we daarin hebben ook uitdelen. Zodat anderen het ook mogen gaan zien. Want nog is het tijd. Nog mag uw woord klinken. En nog wilt u mensen redden. Wil ons daarvoor gebruiken. En wil ons zegenen. Waar we ook ons thuis hebben. In Jezus' naam. Amen. Nou, voordat we naar huis gaan, sluiten we af met een lied. Op hem rust mijn geloof.